We hebben de vorige keer, en ik geloof de keer daarvoor trouwens ook al, gesproken over het getal 15 in de Bijbel, wat bepaald niet al te vaak voorkomt. Maar het getal komt wel degelijk voor en hoort in de reeks die ik u op voorgehouden heb, de reeks van 11 tot en met 15. Het blijkt namelijk dat de hele reeks van 11 tot en met 15 op een of andere wijze van toepassing gebracht wordt op de bedeling waarin wij leven. De eenvoudige reden daarvoor, die heb ik al aangegeven waar het om ging, is dat de 10 in elk geval spreekt over het woord Gods en daarmee in bijzonder over het oude, spreekt het over het oude verbond. Daarna, na het oude verbond, zou feitelijk het nieuwe verbond moeten aanbreken. En toen kregen wij, in plaats van met een 12, die immers een uitbeelding is van het koninkrijk en daarmee van het nieuwe verbond, kregen wij in plaats van een 12 te maken met een 11. Die staat voor wat wij dan gewoonlijk maar noemen de uitstel van het koninkrijk, of de onderbreking van de heilsgeschiedenis, zoals u dat zou moeten noemen. Het is daarmee een uitbeelding van onze bedeling. Het 12 zelf is een beeld van het nieuwe verbond, maar het punt is dat onze tegenwoordige bedeling wel degelijk deel uitmaakt van het nieuwe verbond, wel degelijk ook deel uitmaakt van het koninkrijk van Christus. Ik zou bijna geneigd te zeggen, en hoe? Ja, want tenslotte is het zo dat wij niet alleen, niet slechts onderdanen zijn in het koninkrijk van Christus, maar als we alles bij elkaar tellen, dan blijkt zelfs zo te zijn dat we deel uitmaken van de koning van het koninkrijk. Want zo zit het feitelijk in elkaar, maar niettemin het koninkrijk. Daarna kregen we te maken met de 13. De 13 die op een of andere wijze uit de 11 voortkwam, of voortkomt, want dat is in de Bijbel nou eenmaal steeds zo. En omdat de 13 weliswaar aan de ene kant te maken heeft met de onderbreking in de heilse geschiedenis, het uitstel waarin wij in onze dagen min of meer leven, want zo zou je het kunnen zeggen, maar de 13 spreekt over de hogere toepassing van deze dingen, de hogere toepassing van het koninkrijk. En beter is natuurlijk gewoon te zeggen dat 13 op bijzondere wijze verband houdt met eerstgeboorterecht en via, weet u wel, via Ephraim, de 13e stam van Israël enzovoorts. De 13e die uit de 11 voortkomt, de Ephraim die voortkomt uit Jozef, zullen we even tussen haakjes, de gemeente die voortkomt uit 10 stammen van Israël, en dat moet je nou niet meteen verder vertellen, want het doet er nou niet zoveel toe, maar het is dus wel zo, hè? De 13e die voorkomt uit 11, de hogere toepassing van de oud-testamentische belofte eigenlijk, en juist in bijzonder die hogere toepassing van oud-testamentische belofte, dat is precies wat in de 14 wordt uitgedrukt. 13 staat dus feitelijk voor het eerstgeboorterecht met zijn dubbele deel, weet u wel, maar 14 is het dubbele deel zelf eigenlijk, het is de dubbele zeven, de dubbele rust, de dubbele toepassing van alle beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. En daarmee spreekt het uitdrukkelijk over onze tegenwoordige bedeling en de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming. Daarna komen we terecht bij de 15. De 15 die staat voor verhoging of voor verheerlijking of hoe je dat dan maar noemt. Want dat blijkt het nou eenmaal te zijn, zodat al die getallen bij elkaar, die 5 bij elkaar, 11 tot en met 15, rechtstreeks verband houden met onze bedeling. Dat zijn genadig genoeg, omdat het heus niet zo is dat de eerste 10 verband houden met de oude bedeling. Dat is weer niet zo, hè? Maar deze 11 tot en met 15 uitdrukkelijk wel, kan het ook niet helpen. Iedereen kan het voor zichzelf natuurlijk in de schrift nazoeken. En als u mij vraagt, bevestigd vinden. We hebben over die 15 vorige keer ook al het een en ander gezegd. Het belangrijkste in verband met de 15 was wellicht dat die in verband staat met de geschiedenis van Hiskia, met de 10 graden op de zonnewijze, die staan voor 40 minuten. Maar die 15, in verband waarmee 15, dan moet ik even kijken, 15 psalmen genoemd worden, 15 psalmen van de graden, eveneens verdeeld in 10. En 5, want dat was het ook. 4 psalmen van David, 1 van Salomo, 10 van Hiskia. Dus daar hebben we een mooie reeks van 10 en een mooie reeks van 5 verdeeld in 1 en 4. En dat is ook allemaal gewone betrekkelijk vaste Bijbelse systematiek. En verder die 15 vinden we dan natuurlijk in de lengte die toegevoegd werd aan het leven van Hiskia. 10 graden op de zonnewijzer, 40 minuten waren het In de tijdrekening, maar het stond voor 15 jaren. En zo heb je 10 graden die 15 jaren opleveren. En zo zie je hoe de 15 inderdaad voortkomen uit de 10. Zo gaat het nou eenmaal. Verder hebben we gezien dat de 15e de gebruikelijke dag is voor de feestviering, weet u wel. De 15e van de eerste maand is de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. De 15e van de 7e maand is de eerste dag en dus het begin van het feest van loofhutten. En die beide zijn gebaseerd op een 10, want de 15e van de eerste maand begint weliswaar het feest van ongezuurde broden. Maar het is gebaseerd op wat op de 10e officieel al begint. Namelijk het in huis nemen, het kiezen van het paaslam. Gek is dat, hè? Bij de 10e verschijnt het paaslam in huis en bij de 15e is pas de verlossing uit Egypte. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Er zit dus 15 tussen, zit dus 5 tussen. Een extra 5. De avond van de 14e wordt het paaslam geslacht en gegeten. Op de 15e is het feest. Maar de 15e is ook de dag van de uittocht uit Egypte officieel. Niet van de doortocht door de Schelfzee, dat is wat anders. Hè? Maar wel van de uittocht uit Egypte volgens Exodus 12 en 13. En wat betreft de 15e van de 7e maand, de eerste dag van het feest van loofhutten, krijgen we precies hetzelfde. Want loofhuttenfeest is gebaseerd op wat er aan vooraf ging. Namelijk de grote verzoendag. En ook daar zitten 5 dagen tussen. Ik kan het ook niet helpen. 10e van de 7e maand is grote verzoendag. En om een of andere reden, dat is het leuke natuurlijk, om een of andere reden begint toch het loofhuttenfeest pas op de 15e. Daar moet dus wat mee wezen en iedereen kan op zijn vingers natellen, van één hand natuurlijk. Iedereen kan op de vingers van één hand natellen dat er dus wat bijzonders mee aan de hand is. Hè? Een uitstel dus, hè? Een vertraging in de heilsgeschiedenis. Dus als je nog eens tegen de orthodoxe Jood zegt, wat is dan dit? De steen die door de bouwlieden versmaat is geworden tot hoofd des hoeks. Dan kun je er altijd nog aan toevoegen. En wat is dan dit? Dat op de 10e het paaslam verschijnt, maar dat op de 15e pas het feest begint. Of dat het op de 10e grote verzoendag is en op de 15e pas het feest begint. Nou, wat dat is, heel eenvoudig, dat aan het eind bij die 10, inderdaad, bij de vervulling van het woord gods, inderdaad de Christus paaslam, inderdaad verschijnt. Maar dat het koninkrijk zelf, en dus het feest, of hoe het maar heten mag, de openbaring van het koninkrijk, inderdaad nog even op zich zal laten wachten. En daartussenin vinden we de 5, hè? Vinden we 5. Nou, 11 tot en met 15, zo je wilt. Maar vinden we een 5 als aanduiding van verborgene dingen in het algemeen. En als aanduiding van onze tegenwoordige bedeling in het bijzonder. Zo zit het. Van een 10 kom je dus bij een 15. En in Hiskia dus ook. 10 graden op de zonnewijze, maar 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. Nou goed, los daarvan hebben we ons reeds bezig gehouden met Genesis 7, waar zo fraai staat dat de wateren van de zondvloed 15 ellen de overhand namen boven de bergen. En de gedachte is dan niet zozeer dat alleen de wateren 15 ellen boven de bergen stonden, maar de gedachte is natuurlijk dat de ark 15 el verheven, verhoogd, want dat is de betekenis van de 15, dat de ark van Noach, dus Noach en de zijnen, in de ark 15 el verhoogd waren boven de bergen. En daar gaat het om. Bij die bergen, daar kun je bijrekenen Sion. Ik bedoel dus een tastelijk Sion uiteraard. En daarmee een beeld van het koninkrijk en de koninkrijken der aarde. Dat zijn de bergen in het algemeen. Maar de ark van Noach, of Noach en de zijnen, zijn achttal, bevonden zich nog 15 el daarboven, een hogere positie. En dat Noach en de zijnen, dat het een beeld is van de gemeente, dat hebben we nagevraagd bij Petrus, was het geloof ik, hè? Toch? Peter spreekt daar toch over de zondvloed en Noach en de zijnen als uitbeelding van de gelovigen in onze dagen en dus als uitbeelding van de gemeente. En als dat niet voldoende is, dan vragen we het nog een keer bij Paulus, ik bedoel in de Hebreeënbrief dus deze keer. Want het leuke van Hebreeën 11 is dat er weliswaar allerlei voorbeelden gegeven worden van wat wij dan noemen geloofshelden. Nou goed, maar die heten zo, dat maakt niet uit, hè. Maar voorbeelden van geloofshelden, maar al die voorbeelden die gegeven worden, zijn even zoveel typen van onze tegenwoordige bedeling, sinds dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, volgens Hebreeën 1, vers 1, 2, 3 enzovoorts. En in afwachting van dat hij volgens hoofdstuk 10 ten andere malen zal verschijnen. En dat is uiteraard onze bedeling. En al die figuren die daar genoemd worden, zeker in ieder geval degenen die met name genoemd worden, die herkenbaar dus zijn uit de oudste menselijke geschiedenis, in Hebreeën 11 zijn dus even zoveel typen van onze bedeling. En daarmee is precies bepaald waarom juist die als voorbeeld genomen worden en anderen gewoon worden overgeslagen. Ja, er zit meer achter. Er is altijd meer achter, hè? Goed. Nou, dat is dus over de zonvloed. Dat is letterlijk 15 ellen verhoging. Verder hebben we het gehad over de ingang van de voorhof, van de tabernakel. Waarbij de poort zelf 20 ellen breed was. Maar aan weerszijde van de poort had je dan nog een keer 15 L. 2 x 15 L aan weerszijde. En dat is aardig, want die breedte spreekt ook over de hogere toepassing van het nieuwe verbond in elk geval. En het aardige is dat het zelfs dubbel voorkomt, zodat het ons helemaal verwijst naar het dubbele deel, de dubbele toepassing van het nieuwe verbond, het dubbele deel van de eerstgeborenen enzovoorts. Ik weet het, dat zou je uit het verhaal zelf niet constateren, maar de andere schriftplaatsen zijn duidelijk genoeg om die betekenis dus ook terug te vinden in de tabernakel dan. Zo werkt het dan, hè? Wat hadden we nog meer? Hiskia hebben we gehad. Dat wordt ook twee keer vermeld trouwens, in 2 Koningen 20, zowel als in Jesaja 38. Daarna hebben we het gehad over Hosea 3, ook zo'n fraai hoofdstuk, wat ook inderdaad over onze bedeling spreekt, waar Hosea zijn vrouw, Gomer, zou terugkopen voor 15 zilverlingen, zodat het daar ook dubbel is, want het had 30 moeten zijn natuurlijk, dat hebben we het over gehad, geloof ik ook, hè? Het zou natuurlijk 30 zilverlingen zou veel leuker geweest zijn. Dat ligt voor de hand. En waarom maar 15? Nou, het was 15. En inderdaad nog wat. Er was dus nog wat. Anderhalve homer gerst was het in dat geval, hè? Ja, en gerst spreekt altijd over het koninkrijk. In het bijzonder het geopenbaarde koninkrijk. Dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft is gelegen in het verborgen koninkrijk. En daar gaat Hosea 3 ook over. Want daar wordt weliswaar de vrouw teruggekocht. Maar man en vrouw hebben geen gemeenschap, staat er. Totdat Israël de naam des Heren zal aanroepen. Israël zou blijven vele jaren zonder vorst. En wat staat er zonder koning, zonder vorst? Wat staat er allemaal zonder priester, geloof ik? Zonder Urim en Tumim, vind ik altijd leuk. Zonder Terafim. Zonder Efod en Terafim, ja. Vind ik helemaal prachtig. Want Efod is al een beetje een twijfelachtige zaak wat dat precies is. Maar de Terafim is natuurlijk nog ingewikkelder, want die dingen, die terafim, die zijn altijd zoek, dus nou weet nog niemand wat het voor een ding is. Dat vind ik altijd erg leuk, hè? En vanavond houden we dat dus ook even zo. Goed. Nee, het gaat inderdaad om de verborgen dingen, vooral bij de terafim trouwens. Maar het hoofdstuk is duidelijk genoeg. Het spreekt over onze bedeling, waarin officieel Israël van gelost verlost is. Dat wil zeggen, de losprijs is betaald, dus heeft de verlossing plaatsgevonden. Niettemin is daar in de praktijk niks van te merken. En daar gaat het om. Hosea kocht zijn vrouw terug, maar in de praktijk heeft hij daar niet zoveel van gemerkt, laat ik het zo zeggen. Dan zij ook niet. Hè? Dat is zo'n beetje wat daar staat. Ook onze bedeling dus. Aangemerkt dus met 15 zilverstukken. Goed. Zilver is trouwens zelf al een beeld van verlossing. En toen kwamen wij bij Johannes 11. En in Johannes 11, en de bespreking van de betekenis van de uitspraak, zijn we helaas weer van de band gelopen. Want ik geloof dat toen mijn horloge ook al kapot was. Johannes 11 namelijk, in vers 18, staat zo tussen haakjes, staat zelfs letterlijk tussen haakjes. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien van daar. En met het verhaal zelf heeft het dus hoegenaamd niets van doen, speelt geen enkele rol, niettemin staat het er wel bij. Ik geloof dat op een andere plaats stond dat het een sabbatsreizen was, als ik me goed herinner. Was dat niet handeling 1? Ja? Of niet? Stond het daar niet? Handeling 1 staat. Oh, dank u. Kijk eens. Makkelijk zo'n concordance in de zaal. Maar hier staat dus, het is 15 stadium. Nee, beide dingen zijn heel eenvoudig te verklaren natuurlijk. Zowel de uitdrukking 1 sabbatsreizen als 15 stadien. Maar het opmerkelijk is dat het er ook staat, hè, dat de afstand gemeten wordt. En dat is heus niet om onze aardeskundige kennis op te vijzelen. Daar komen we niet zo ver mee. Nee, waar het om gaat is dat die olijfberg nou eenmaal zelf, die olijfberg zelf een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. En dat is een ding wat iedereen zou moeten weten. Het is een betrekkelijk eenvoudig beeld ook, en ook eenvoudig te verklaren, blijkt elke keer als die olijfberg voorkomt. De olijfberg is waarschijnlijk nog het bekendst, omdat, dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat het bekendst is, omdat iedereen weet dat daar de Messias zou verschijnen, als hij zou komen. Ik geloof het trouwens de enige keer in het Oude Testament dat de olijfberg bij name genoemd wordt. In Zacharië 14, te dien dagen, als op de dag van de verwoesting van Jeruzalem dus, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die dan prompt zal scheuren, dus lang plezier hebben we er niet van. Maar daar gaat het nou niet over. Maar hij zal wel verschijnen op de olijfberg, dus maar één keer. De andere keer dat de olijfberg genoemd wordt, maar niet bij name, is in, moet ik even denken, Ezechiël 10 of 11... Daar in de buurt wil ik afwezen, in het visioen van Ezechiël namelijk, die een visioen ziet van de heerlijkheid des Heren. Kortom, Ezechiël sprak die dingen toen hij zijn heerlijkheid zag. Of was dat Jesaja? Nou goed, ze zagen hetzelfde namelijk, hè, allebei. Wij kijken even of het bekend is. Hè. Jesaja 6 ziet Jesaja een visioen, aan het begin van zijn boek dus feitelijk, begin van zijn bediening, een visioen over, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. Toch? Het wordt later in Johannes aangehaald. Dit sprak Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag, die van de Heere Jezus. Dus dat kan al niet misverstaan worden. Maar de bediening van Ezechiël begint ook met een visioen, waarbij hij de heerlijkheid des Heren ziet. Het visioen is niet hetzelfde, maar de betekenis wel. En dat is dat beruchte visioen. Dat heb ik eens nagevraagd aan von Däniken namelijk, en sindsdien is het berucht. Ja, een visioen van cherubim en raderen en ogen en weet je veel. Dat doet er nou niet toe, maar het was de uitbeelding in elk geval van de heerlijkheid des Heren. Dat staat erbij. En het laatst dat de heerlijkheid des Heren en dus het hele visioen gezien werd, was toen die heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem en nog even rustte op de Olijfberg. Daar is hij het laatst gezien. Waarna we als vanzelf natuurlijk terechtkomen in het Nieuwe Testament, waar we ook iemand voor het laatst gezien hebben op de Olijfberg. En daar gaat het natuurlijk gewoon om. De heerlijkheid des Heren namelijk. Of gewoon de opgewekte Jezus, de verheerlijkte Christus, kun je dus rustig zeggen. En ik heb het niet over de verheerlijking op de berg uiteraard, want van die berg weten we helemaal niet welke het was. En zo hoort het ook. Het is voor de betekenis van belang dat we het niet weten. Hè? Het is onbekend, het is verborgen namelijk allemaal. Maar ik bedoel gewoon de Olijfberg in Handelingen 1, waar vanaf de Heer ten hemel voer en waar trouwens van alles verborgen werd, namelijk in het bijzonder het koninkrijk, want u herinnert zich wellicht dat de discipelen aan de Heer Jezus vroegen, want daar begint heel Handelingen mee, hè, met dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En toen gaf de Heer op die vraag geen antwoord. Maar hij gaf wel een antwoord. Hij zei namelijk in de eerste plaats dat ze dat niet mochten weten. Dus het zou kunnen, het zou ook niet kunnen. Ze mochten het niet weten. En vervolgens wordt gezegd dat het koninkrijk zit. Nou ja, het woord koninkrijk wordt dus weggelaten. Maar vervolgens worden allerlei dingen genoemd die wel degelijk volgens de Oud-Testamentische profetie thuishoren in het koninkrijk. En die worden aangekondigd. Namelijk, gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen. Dus Joel 2 onder andere dan. Maar zullen we voor het verband ook maar even Zacharië 12 noemen dan? Doch over het huis Israëls en de inwoners van Jeruzalem enzovoorts zal ik uitstorten van mijn geest, der genade en der gebeden enzovoorts. Zacharië 12, wel degelijk. Het wordt genoemd in verband met de wederkomst van Christus trouwens. Maar term als komst en wederkomst kennen we in het Oude Testament officieel niet. Dus het is gewoon in verband met de komst van de Messias en dus in verband met de komst van het Koninkrijk. En dus staat er gewoon dat ze die geest zouden ontvangen. Nou, de Heer zegt tot zijn discipelen, gij zult de geest ontvangen. Dat wel. Weten we nog niet of het Koninkrijk komt, maar de geest zal dus ontvangen. En verder zouden zij zijn getuigen zijn. Wat zei de Heer? Jullie moeten de geest ontvangen, zorg dat het voor elkaar komt. Nee, hij zei, gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, of woorden van gelijke strekking. En de volgende opmerking was, en gij zult mijn getuigen zijn. Zei hij soms, jullie moeten mijn getuigen zijn, zorg dat het voor elkaar komt. Nee, net zo min. Kortom, beide dingen zijn gewoon vaststelling van een feit. Namelijk, zij zouden de Heilige Geest ontvangen en zij zouden zijn getuigen zijn. Niet omdat het moest, maar omdat het domweg zo zou gebeuren, daarmee uit. En wanneer zouden de gelovigen uit Israël zijn getuigen zijn? Wel bij de komst van de Messias en bij de oprichting van zijn koninkrijk uiteraard. Als het priesterlijk koninkrijk of het koninklijk priesterdom of hoe het maar heet. Maar de heer zei niks over het koninkrijk, maar zei wel, je zult de geest ontvangen, je zult mijn getuige zijn. Beginnende bij Jeruzalem, klopt precies dus, hè? Dat was wat te verwachten was. Want als de geest gegeven zou worden, Joël 2, dan zou inderdaad er verlossing zijn te Jeruzalem. Ontkoming, dat weet u uit uw hoofd toch ook, hè? Joël 2, de laatste verse, gaat, het hele hoofdstuk gaat over de 70ste week van Daniel, de grote verdrukking, en dan hoe het afloopt. Eigenlijk. Er staat er, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En het, helemaal aan het eind staat dan, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn enzovoort. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Dus als dan ergens de naam des Heren gepredikt wordt, opdat men die in geloof zal aanroepen, zou dat toch in Jeruzalem moeten zijn. Nou, de Heer zegt, gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem als in geheel Judea. Waarvan Jeruzalem uiteraard de hoofdstad is officieel. Judea staat er gewoon voor het tweestammenrijk eigenlijk, hè. Het land der Joden. En overigens ook Samaria. Nou, dan is er ook niks zoek. Want dat was ook wat aangekondigd was. Namelijk, als de Messias zou verschijnen, zou dat niet alleen zijn voor de 2, maar ook voor de 10 stammen. En dus niet alleen voor Jeruzalem en Judea, maar ook voor Samaria en geheel Samaria. Maar dat zeg je zo niet, hè. Dus is het gewoon Samaria. Dus beginnende bij Jeruzalem en geheel Judea en Samaria. De een staat voor 2 stammen, de ander staat voor 10 stammen, en de andere voor uiterst, dan staat er en de uitersten der aarde. En dat is precies ook wat in de profetieën wordt aangekondigd in verband met de komst van het koninkrijk. Maar dan weten we nog niet of het koninkrijk openbaar zou worden of niet. Het punt is dat wat er zou gebeuren was allemaal in overeenstemming met de komst, het aanbreken, het zelfs het openbaar worden van het koninkrijk. Alleen het punt was dat de boodschap als zodanig niet in ieder geval door het volk niet officieel aanvaard zou worden, zodat het bleef bij enkelingen die tot geloof kwamen, verhoudingsgewijs althans, ongeacht aantallen dan, hè, maar het waren in ieder geval enkelingen, met als gevolg dat inderdaad het koninkrijk niet openbaar werd aan Israël, maar het koninkrijk werd wel degelijk opgericht, maar niet aan Israël. En dus werd het verborgen. En dat is precies het volgende punt in Handelingen 1... Ik hou mijn hand maar even bij Johannes 11, want vooruit, hè. Maar dat is vervolgens in Handelingen 1, want daar staat vervolgens, nadat de Heer deze dingen gezegd heeft, staat er, vers 9, dat staat er zelfs letterlijk zo, ja. Als hij dit gezegd had, vers 9 van Handelingen 1, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. En het punt is dat ook deze gebeurtenis antwoord is op de vraag van de discipelen, Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Want eerst spreekt hij hem wat, geeft hij verbaal antwoord, en daarna verricht hij een teken. Dat kan niet missen. In de eerste plaats omdat tekenen nou eenmaal zichtbare manifestaties zijn. En dit is er één. Ik heb het wel eens meer geteld, maar ik geloof dat er 4 keer staat dat ze het zagen. Op verschillende manieren, maar het is nu eenmaal zo, hè. Hij werd weggenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, en als zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, 2 witte mannen, nou ja, 2 mannen stonden bij hen, hè. In witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Nou, dan heb ik deze keer 5 dan, hè. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Het punt is dat wat de Heer hier verricht, als is, dat het inderdaad een teken is. Een teken met betrekking tot de vraag die gesteld was. De vraag was, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten? En in het teken wordt uitgebeeld dat dat voorlopig in ieder geval niet komt, waarbij niet gezegd wordt natuurlijk hoe lang dat voorlopig zal duren, maar wel wordt uitgebeeld dat het koninkrijk voorlopig niet komt en dat de koning zich zou terugtrekken. Hij voer ten hemel op een wolk. Ik moet u meteen zeggen, ik weet niet of ik het al ooit gezegd heb in uw midden, weet ik echt niet, maar ik moet er wel dan dus even bij zeggen dat deze gebeurtenis zelf geen enkele historische betekenis heeft. Oké, dan heeft het wel een historische betekenis. Welke dan? Nee, zeer goed. Inderdaad. Heeft geen historische betekenis. Dus, kijk, de historische betekenis die het zou kunnen hebben, wat had u best mogen zeggen eventueel, is dat de Heer hier ten hemel voer om te zitten aan de rechterhand Gods. Maar het antwoord zou niet goed gerekend zijn door de apostelen. Nee, de schrijvers van het Nieuwe Testament, want die zijn het erover eens dat de Heer ten hemel voer om te zitten aan de rechterhand Gods. Niet op hemelvaarsdag, maar op paasdag, hè? Op eerste paasdag. We hebben zaterdag de hele dag over gesproken. Hè? Zit aan mijn rechterhand en gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is niet op hemelvaarsdag. Dat is op de eerste paasdag. Toen was hij de overwinnaar. Toen werd hij uitermate verhoogd. Toen werd hij als zoon, als koning, als hoge priester. Dus ook als oorzaak van eeuwige zaligheid enzovoorts. Als middelaar van het Nieuwe Verbond erkend. En kreeg hij de troon inderdaad, zoals het heet, aan de rechterhand Gods. En wat hier gebeurt 40 dagen later, is een uitbeelding, een zichtbaar teken van iets wat inderdaad zich al had afgespeeld. Nou kun je altijd nog zeggen, om daar onderuit te komen, sinds wanneer worden er tekenen gegeven van dingen die al gebeurd zijn? Dat is niet zo'n gekke vraag. Maar daar heb ik een paar antwoorden op. De ene is natuurlijk gewoon dat de Joden nog steeds alle jaren het paas gaan vieren, zo goed als het kwaad als dat gaat overigens. Maar volgens de Bijbel is dat een teken van dingen die al gebeurd zijn. En dat bedoel ik niet eens de dood en opstanding van Christus. Want ik bedoel net zo goed alle paasvieringen in het Oude Testament, in oudtestamentische tijd. Dat waren de 4 of 3, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Maar alle paasvieringen, nee, meer niet hoor. Maar alle paasvieringen in oudtestamentische tijd ook tekenen waren van dingen die al gebeurd waren. Want in de schrift staat dat de slacht en eten van het paaslam een herinnering is aan de uittocht uit Egypte. Dus daar is niks bijzonders mee als je een teken krijgt van dingen die al geweest zijn. Aardig is natuurlijk ook dat iets als de zonvloed weliswaar historische betekenis heeft, maar tegelijkertijd een teken is van dingen die al gebeurd zijn, die toen ook al gebeurd waren. Namelijk het oordeel wat over de hele oude schepping kwam. De wateren van de grote vloed, waar Petrus het over heeft. Maar dan wel die uit Genesis 1 uiteraard. Hè? Ja. Zo is het nou eenmaal. Aan de andere kant is het natuurlijk toch ook een beeld van een oordeel wat uiteindelijk definitief over de wereld zal komen. Maar goed, daar hoef ik het nou verder niet over te hebben. Maar verder is het zo, daar heb ik nog een veel mooier antwoord. Als u zegt, je kunt toch geen tekenen hebben van dingen die al geweest zijn. Dan zeg ik, nee, maar dit is ook niet een teken van iets wat al geweest is. Dit is hier, op hemelsdag, is een teken van iets wat nog gebeuren zal. Namelijk niet de hemelvaart van Christus, maar zijn wederkomst. Want dat is wat er staat. Nou, er staat er gewoon bij, hè? Er staat namelijk, gij Galileese mannen, wat staat gij ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En wordt gewoon verteld dat wat ze net hebben zien gebeuren, dat zal in de toekomst gebeuren, maar dan in de omgekeerde volgorde. Dat is het verhaal. Ze hebben een uitbeelding gezien van de wederkomst van Christus, alleen achterstevoren. Dat staat hier. Zodat de gebeurtenis op hemelvaarsdag een beeld is van zijn wederkomst. En in die tussentijd blijven wij dus achter, min of meer, op de Olijfberg. En dat is waar het om gaat. En die ligt 15 stadia van Jeruzalem. Want het hele punt is dat die situatie op de Olijfberg uitdrukkelijke situatie is, niet op de berg Sion. Want als koninkrijk zou openbaar worden, zou dat moeten komen op Sion. In plaats van de burcht van David, weet u wel, de troon van David, is Sion. Maar deze dingen spelen zich af buiten Jeruzalem, op een andere berg. De berg die voor Jeruzalem ligt, die komt dus eerder aan de beurt, is de gedachte bovendien, hè? Zacharia 14. De berg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En daar zou het koninkrijk eerst opgericht worden, als het ware. En dat is weer zo, omdat de Olijfberg inderdaad een beeld is van de tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. Een koninkrijk van Christus, maar dan onzienlijk, want de Heer zelf ging er wel naartoe, maar verdween vandaar. En als de geschiedenis straks verder gaat met de openbaring van zijn koninkrijk, dan wordt hij daar ook weer het eerste gezien, officieel. Maar in de tussentijd is het koninkrijk daar, dat is de gedachte. En de twee witte mannen die dan gezien worden, Ik denk altijd na hoe ze heten, hè? Denk ik altijd, hoe heten die lui? Maar dat weet je toch, hè? Hoe ze heten. Ongeveer wel, hè. De ene heette Cleopas. Ja. Of de ene heette Andreas en de andere Johannes. Of de ene heette Efraim en de andere heette Manasse. Dat kan ook nog. Of ze heette Castor en Pollux. Nee, heb ik ook uit de Bijbel. Staat ook in de Bijbel, ja, zeker wel. Ook Handelingen trouwens. Kortom, zij zijn in beeld van de gemeente met zijn dubbele delen, met zijn eerstgeboorterecht enzovoorts. Zoals twee mannen dat gewoonlijk zijn in de Bijbel. Niet alleen hier, dus helemaal niet voor het eerst, hè? Toen de Heer opstond uit het graf was dat immers ook het geval. Twee mannen in witte kleden, precies hetzelfde. Het is een uitbeelding van de gemeentelijke bediening. De Heer verdwijnt naar de hemel, maar wat op de Olijfberg wel gezien wordt, is die twee mannen. En dat is inderdaad een uitbeelding van de gemeente. Als het vrouwen geweest waren, wisten we meteen hoe ze heten. Martha en Maria natuurlijk, ja, natuurlijk. Want Lazarus was net in hemel gevaren. Dat is iets moeilijker, hè? Maar dat is het inderdaad wel. Want inderdaad, die situatie van de Olijfberg, die komt weliswaar niet echt aan de orde in Johannes 11. Maar het punt is natuurlijk wel dat in Bethanië, waar Lazarus woonde, waar hij dus kennelijk ook gestorven was, en waar Maria en Martha dus met Lazarus woonde, dat die Olijfberg hier wel degelijk op de achtergrond een rol speelt. Het is het thuis, dat is Bethanië, het thuis van Lazarus en Martha en Maria. En ik zal het wel eens vaker gezegd hebben, want Lazarus is gewoon een beeld van Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, moet ik eigenlijk zeggen, van belang hoor, hè? De tweede hoge priester, Eliezer, Lazarus dus, die inderdaad sterft en weer uit de dood opstaat, omdat nou eenmaal de hoge priester van het Nieuwe Verbond dat geworden is, hoge priester geworden is, wegens zijn opstanding uit de dood, namelijk wegens de kracht van zijn onvergankelijk leven. Dat is het oude verhaal. De arme Lazarus dus, die gestorven was en in de schoot Abrahams was, maar die uit de dood opstond. We gooien gewoon die twee geschiedenissen door elkaar, hè? Het Nieuwe Testament. Het is toch hetzelfde. Het gaat om precies hetzelfde. Het gaat om hoe die hoge priester van het Nieuwe Verbond verschijnt. En die hoge priester, die was hoge priester in ieder geval dan over een huis. En in het huis van Lazarus, ja, er waren er maar twee. Martha en Maria. Dat is heel gemakkelijk, waarbij Martha natuurlijk een beetje van de gelovigen uit de uit de Joden uiteraard. De huisvrouw, Martha. Die altijd dienende was onder de wet. Een beeld van de Joden. En dus eigenlijk de gelovigen uit de Joden natuurlijk. Waarna als vanzelf wij voor Maria, zoals altijd bij de naam Maria overigens, bij Mirjam, waarbij voor Maria automatisch dus ingevuld wordt de gelovigen uit de... Ja, dat mag je niet hard zeggen. Uit de heidenen zeggen we dan voor het gemak. Om het eenvoudig te houden. En als we even onder elkaar zijn, dan zeggen we, en in de praktijk in het bijzonder, is Martha voor de twee stammen en Maria voor de 10 stammen. En als we voor Martha invullen, Martha staat voor de gelovigen uit de Joden, dan vullen we voor Maria een gelovige uit de heidenen. Dat is correct. Maar zeggen we van Martha, hetzelfde met andere woorden, namelijk ze staat voor de gelovigen uit de twee stammen van Israël, dan is het vanzelfsprekend dat Maria staat voor de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Die konden kennelijk kiezen allemaal, en van Maria wordt gezegd dat ze het goede deel gekozen had. En Martha uiteraard het verkeerde deel. Martha verkoos onder de wet te leven in de tijd. Maria nooit. Niettemin, Maria wordt beschreven als hoer. Martha niet. Martha was een deugdzame huisvrouw, denk ik wel eens. He? En Maria wordt beschreven als hoer. Maar van Maria staat, ze heeft het goede deel gekozen. Omdat zij inderdaad koos niet voor de slavernij van het oude verbond. Maar inderdaad voor de vrijheid van het nieuwe verbond. Daar komt het in feite op neer. En dat is iets wat je, nou ja goed, daar hebben we het nog wel eens over, maar dat is iets wat in wezen over de geschiedenis van de 10 stammen van Israël precies zo gezegd kan worden. Hebben nooit onder de wet geleefd. Maar toen het evangelie hen bereikte, bleken zij meer dan welk andere volk ook voor dat evangelie open te staan. Dat is het verhaal, hè. Maar niettemin, dat hoort allemaal thuis op de Olijfberg. De plaats ook van waar de Heer de ezel verloste. Dat wil zeggen, het ezelsveulen, het jong ener ezelin, eveneens een beeld van de gemeente, kan niet missen natuurlijk. Hè? Het was vlakbij Bethanië trouwens waar het gebeurde, wordt ook bijgezegd. Die ezel waar nog nooit iemand op gezeten had, die ezel die aangekleed werd met de klederen van de discipelen, zodat hij er net als de discipelen uitzag. En aangezien de discipelen een beeld zijn van de gemeente, is de ezel dus ook een beeld van de gemeente. Het ziet er net zo uit, hè. Dat is de hele Bijbel door trouwens ook al zo. Het ezelsveulen. Ja. En daar zit de Heer op. En op de ezel. Van de Heer en de ezel wordt gezegd in Zacharia. Nou, niet 14, maar wel in Zacharia 9. Dat hij zo zou verschijnen. Ooit letterlijk toegepast op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Ik zou het liever noemen de tocht over de Olijfberg, want dat is het natuurlijk. Dat was wat het werkelijk was. Maar het neemt niet weg dat diezelfde profetie zijn definitieve en zijn eigenlijke vervulling heeft. Nou, in onze dagen moet ik zeggen. Want wij zijn die ezel, met elkaar natuurlijk. En we zien eruit als discipelen, met hun klederen aan. Dat is toch zo? Niet dan? Ja, en we hebben nooit iemand gediend. Wij waren nooit onder de wet. Niettemin toch het jong ezel van één ezelin. Dus er is toch iets met Israël natuurlijk aan de hand. Maar dat even terzijde. Maar de uiteindelijke vervulling en de hoogtepunt van die profetie is natuurlijk bij de wederkomst van Christus. Waar de Heer vermoedelijk dan niet letterlijk op een ezel verschijnt. Maar wel, waar hij wel degelijk verschijnt samen met de gemeente. En daar gaat het maar om. Want dat is de echte betekenis van de profetie. Dat de Heer niet alleen verschijnt, maar met zijn lichaam, zal ik maar zeggen. En ik hoop dat u voldoende gevoel hebt voor de symboliek om te begrijpen dat de Heer met de ezel of de Heer met zijn lichaam, dat het eigenlijk hetzelfde is natuurlijk. Hè? De ezel is het lichaam waarvan hij zich bedient. Nou goed, meer hoef ik daar niet van te zeggen. Waar het maar om gaat is dat de hele situatie op de Olijfberg altijd een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. En de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem wordt gemeten als 15 stadien. Want dat is de afstand tussen de gemeente met het verborgen koninkrijk en Israël in het geopenbaarde koninkrijk. Dat is het. Dat is precies hetzelfde als de 15 ellen die de wateren de overhand hadden boven de bergen in de dagen van de zondvloed.
Ben je ook tegengekomen dat die zondagsreizen bij de Joden 2011 zijn?
Nee.
Dat is natuurlijk heel mooi in dit verband.
Dat is helemaal een vraag. Nee, ben ik nooit tegengekomen. Nee.
Ik wel.
Maar, ja?
Ik weet niet meer waar.
Ergens in de schrift hoop ik. Of niet?
Nou, ze verwijzen natuurlijk dan naar Jozua. Maar dat komt uit de Joodse historie. Maar...
Nou, mijn probleem, kijk, een van de problemen, zal ik eens arrogant wat zeggen. Een van de problemen als je goed studeert is dat je altijd verschillende antwoorden krijgt uit betrouwbare bronnen. Maar uit verschillende betrouwbare bronnen krijg je dus verschillende antwoorden, zodat je dan nog niet weet wat je mee aan moet. Daarom zeg ik, het is toch een uit de Bijbel naar ik hoop. Maar in de Bijbel ben ik het niet tegengekomen. Tenminste, niet dat ik me ooit herinner.
De Bijbel staat er.
Als Flip het zegt, moet het zo wezen. Hoe is uw naam ook weer? Ja, echt waar?
Het is er niet.
Oh.
Nee, in de Bijbel is het niet erin.
Goed, nou het punt is dat je kunt natuurlijk uit Joodse overlevering kun je met gemak zoiets aangereikt krijgen. Dan zeg je, goh, wat klopt dat leuk. Maar wij dienen te weten dat de Joden natuurlijk ook bijzonder vindingrijk waren om de dingen kloppend te krijgen. Daar moet je dus erg mee oppassen. Daar ben ik al een paar keer ingetuind. Dat ik dacht, wat is dat fraai? En dan blijkt achteraf dat ze dat zelfs zo uitgevonden hebben. En zij vertellen er lang niet altijd bij hoe ze aan iets komen. Dat is dan traditie, dat moet je dan maar overnemen en geloven. Maar het blijkt dat soms, ik wil niet zeggen dikwijls, maar dat soms men gewoon zoiets kloppend maakt. En dus je moet er wel mee oppassen. Want... dat is nog eens aardig om te vertellen. Er zijn er natuurlijk die denken, de Joodse overlevering is zo rijk en zo fraai enzovoorts. Ja, dat zou je gedacht wezen. Maar als je werving wat uit hoe heet die boeken allemaal toch? Soms schiet me allemaal uit de Talmud enzovoorts. En het Joodse commentaar opsteekt. Dan blijkt dat op dezelfde vraag Rabbi die zegt dit. En Rabbi die zegt dat. En weer een ander rabbi geeft nog een ander antwoord. En dan kun je wel een van die antwoorden uitkiezen. Zeggen, dit klopt leuk, daar kom ik goed overeen. Mooi antwoord. Maar er waren meerdere antwoorden. En dan weet je het dus nog niet. Je moet er dus mee oppassen. Hè? Natuurlijk. Ja, er is niks bijzonders mee. Maar er zijn er namelijk die Joodse traditie verabsoluteren. Terwijl ze de christelijke traditie verketteren. En dat is natuurlijk wel een beetje twijfelachtig, hè? Ja, dan moet ik toegeven natuurlijk, je ziet me zo aan te kijken, maar ik moet natuurlijk toegeven dat inderdaad de Joodse overlevering over het algemeen heel wat betrouwbaarder is, moet ik zeggen, dan de christelijke, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Maar je moet ermee oppassen. Hè? Maar als 2011 zou zijn, die Sabbatsreizen, dan hebben ze dat of mooi gevonden, hè? Toch? Want dat is de andere kant van het verhaal. Dan kun je wel zeggen, dat kan ik in de Bijbel niet vinden, dus dat hebben ze zelf uitgevonden, dus ik mag het niet te serieus nemen. Maar neem niet weg dat er toch iemand zo snugger is geweest, Dus, kennelijk, om te constateren dat zo'n sabbatsreizen eigenlijk 2000 el zou moeten zijn. En dat is niet verkeerd natuurlijk. Want als wij het zouden moeten voorstellen, dan zouden wij hetzelfde voorstellen. Broeder Flip. Hè?
Zo is het.
Toch wel, hè?
Zo is het, ja.
Want de afstand tussen het verborgen en het geopenbaarde koninkrijk mag dan 15 stadien zijn. Hier, of 15 el in de dagen van de zonvloed. Maar het was 2000 el in de dagen van Jozua 5 natuurlijk, hè? Want dat is het wel, precies hetzelfde. De afstand tussen het volk en de Ark des Verbonds. Toen. Ja, dus inderdaad, dat klopt. Dat het een sabbatsreis is, dat klopt natuurlijk ook. Want die sabbat, degenen die op die Olijfberg zijn, hebben daar deel aan het verborgen koninkrijk. Ze zijn daar de sabbat ingegaan, de sabbatsrust ingegaan. Dan is het een afstand van 7. Dan zet je er een 7 bij. Hoewel het geen afmeting is natuurlijk. Maar dat is het dus wel. Hè. Het ligt de sabbat verder, hoger. Of het ligt hoger dan de sabbat, zo zou je het ook kunnen zeggen. Goed, nou meer moet ik daar maar niet van zeggen, anders kom ik er nooit. Trouwens, we hebben hier Johannes, het sluit namelijk prachtig aan elkaar hier allemaal. Ik heb u dat vast wel eens eerder verteld. Wij zeggen altijd van het Johannes-evangelie, daarin wordt ons de Heer geschilderd als God, of als de Zoon van God, of als het Woord van God. Dat is waar, maar ik wil er toch graag aan toevoegen dat dus in het Johannes-evangelie, maar het blijkt ook, de Heer ons voorgehouden wordt als de hoge priester van het nieuwe verbond. Want waarom is hij hoge priester van het nieuwe verbond? Omdat hij de Zoon van God is. Waarom was hij de ideale mens om de mens te vertegenwoordigen bij God in de zaken die daar te doen zijn? Hebreeën 5 vers 1. Omdat hij ook uit God afkomstig was. En dan bedoel ik, ik zei net Zoon van God, dat is natuurlijk zo, maar ik mag die titel in dit verband niet eens gebruiken. Waar het namelijk om gaat, is dat hij van God afkomstig is, dat hij in de beginnen bij God was. Johannes 1 vers 1, om maar eens wat te zeggen, weet je wel. En dat hij in de wereld gekomen is, enzovoort, als mens geleefd heeft, zich van zijn godheid ontledigd heeft, enzovoorts. En is de mensen gelijk geworden, hoe dat allemaal maar heten mag, enzovoorts. En hij inderdaad leefde als gelovige op aarde. Op grond van zijn geloof werd hij ook opgewekt, moet ik zeggen. Hoewel ik eigenlijk moet zeggen, op grond van zijn geloof zou hij ook opgewekt worden. Want iedereen die gelooft zal eeuwig leven ontvangen. Maar omdat hij bovendien niet alleen mens was, maar bovendien door God zelf verwekt, van God afkomstig was, zorgde God er uitdrukkelijk voor dat hij als eerste uit de dood zou opstaan, zodat hij en niemand anders de eerstgeborene zou zijn, niet alleen onder vele broederen, maar de eerstgeborene van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Ik heb dat zaterdag ook gezegd, hè. Het hele punt is dat hij werd opgewekt op grond van geloof, maar dat hij toen al werd opgewekt, terstond werd verheerlijkt, zoals dat heet. Ook in Johannes staat dat hij terstond zou verheerlijkt worden. Hij werd terstond verheerlijkt, hij werd dus als eersteling opgewekt uit de doden, opdat hij inderdaad de eersteling van heel dit nieuwe verbond zou zijn. Zie? Maar dat hij werd opgewekt is op grond van zijn geloof. Dat staat er ook gewoon. Want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Nee, niet op grond van dat hij geen zonde had. Dat is een verkeerde redenering in elk geval. Want hij droeg onze zonden. Je kunt dus niet zeggen dat hij, omdat hij zonder zonde was, werd opgewekt. Als dat zoals hij zonder zonde was, dan zou hij niet gestorven zijn. Maar zou hij niet gekruist zijn. Hij droeg onze zonde, werd tot zonde gerekend. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe 5. Dus zo zit dat. In zonde had zijn moeder hen ontvangen. Dat zei de psalmist natuurlijk. Dit zeide de psalmist, dit voorziende van Christus, enzovoorts. Hè. Psalm 51 was dat dus. In zonde heeft zijn moeder hem ontvangen, dat is allemaal waar. Hij werd dus niet opgewekt omdat hij geen zonde had. Hij werd opgewekt omdat hij gelovig was, want dat is wat er staat. In Hebreeën 5 in elk geval. Want daar staat dat hij in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid heeft geleerd. En daarom heeft God hem opgewekt en gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daardoor, door die uitspraak, werd hij tot hoge priester aangesteld en werd hij gekroond met eer en heerlijkheid. Dat is letterlijk wat staat in de tweede helft van, het is met kleine hoofdstukken, Hebreeën 5. Dat is wat Hebreeën 5 zegt. Hij werd genomen uit de mens en gesteld in de zaken die bij God zijn. Hoe dan? Wel, doordat God tot hem zei, gij zijt mijn zoon. Dat betekent dus hetzelfde als gij zijt mijn hoge priester. En daarna staat hoe dat zo gebeurd is. Waarom? Namelijk omdat hij in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid had geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Kortom, nog korter. Hij had gehoorzaamheid geleerd in de dagen zijn vleesjes. En dus werd hij als eerste uit de dood opgewekt. Maar voor de rest geldt dat geloof altijd gerekend wordt tot gerechtigheid en dat elke gelovige dus zal worden opgewekt, eeuwig leven zal ontvangen, erfgenaam der wereld zou zijn enzovoort. Er wordt van Abraham al gezegd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Maar Abraham mocht niet opstaan, want als Abraham opgestaan zou zijn, terstond na 3 dagen, wat zou Abraham de eerstgeborene van de nieuwe schepping geweest zijn. Dat was niet de bedoeling. En dus moesten ze allemaal wachten op 2 dingen, eigenlijk 1. Ze moesten allemaal wachten op de opstanding van Christus. Dus nadat hij geleefd had en geloofd had en uit de dood was opgestaan, zouden zij uit de dood kunnen opstaan. Dat is het verhaal. Maar de Christus mag dan opgestaan zijn uit de dood. Dat is maar 1 kant van het verhaal. Want de andere kant van het verhaal hebben we zaterdag ook besproken. De andere kant van het verhaal is dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, kennelijk, dat valt gewoon uit de schrift te concluderen. Er staat er zelfs bijna letterlijk dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, ook van toepassing is op de gemeente. Die immers net als Christus de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, volgens Openbaring 12. Dus ook Psalm 2 in verband met de uitspraak, gij zijt mijn zoon. Die uitspraak, gij zijt mijn zoon, is dus net zo goed van toepassing op de gemeente. En dat betekent dan dat Abraham en de zijnen dus ook nog niet op kunnen staan, want ze moeten nog wachten op de gemeente van de eerstelingen. Zo zit dat. Dus opstanding op grond van geloof. Maar de eersteling stond op als eersteling, omdat hij van God afkomstig was, omdat hij het vlees geworden woord van God was, en zo, dat bepaalde dus het tijdstip. Daarom heeft de Vader hem terstond verheerlijkt, zoals hij ook terstond uit het water van de doop opstond, zoals Matthäus dat zegt, een prachtige uitdrukking. Dat moest dus eerst, en verder wacht het nog op de opname van de gemeente. Die moet ook nog eerst, omdat de gemeente zou delen in het eerstgeboorterecht van Christus. En met Christus de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, zodat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, ook van toepassing is op de gemeente. De uitspraak, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, is dus ook van toepassing op de gemeente. Ja, dat betekent het. En de uitspraak, eventuele uitspraak, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, is dus inderdaad ook van toepassing op de gemeente. Dat hangt er dus ook aan vast. Een heel interessante zaak allemaal. Maar goed, hoe kan er weer bij terecht kwam. Oh ja, we hadden het over Johannes. In Johannes wordt ons de Heer dus inderdaad voorgesteld als, niet alleen de Zoon van God, maar daarom ook uitdrukkelijk als de hoge priester van het nieuwe verbond. En hoewel de term dan niet gebruikt wordt, komt het tot uitdrukking in het noemen van de hoge priester die een profetie doet. Dat is trouwens Johannes zelf. En het komt tot uitdrukking in de figuur van Lazarus. Deze Lazarus woont op de olijver met Maria en Martha. Dat is Johannes 11. Leuk hè, dat het ook in Johannes 11 begint. Hè? Nou, hoofdstuk 10, waarbij de Heer zegt, ik ben de goede herder. En waarin je de verwijzing vindt naar Israël. Bestaande uit 2 en 10 stammen, beide. 2 kudden, weet je wel, die bij elkaar horen, enzovoorts. En dan zou de stem van het woord van de herder, is 10. De stem van de herder moeten volgen. En dan krijg je ineens hoofdstuk 11. Dat gaat over de opwekking van Lazarus als uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling met de hoge priester, wonend op de Olijfberg buiten Jeruzalem, met die 2 zusters, zal ik dan maar zeggen, hè? Maria en Martha. Dan heb je in Johannes 11 een andere hoge priester, dat is ook Johannes 11, een andere hoge priester die profeteerde dat één zou moeten sterven voor heel het volk. De ongelovige hoge priester en officieel de laatste hoge priester van het oude verbond. Daarna sla ik een stukje over, maar daarna kom je in Johannes 12. Daar vind je de zalving van de voeten van de Heer Jezus. Als uitbeelding inderdaad van de hoge priester van het nieuwe verbond. De priester die gezalfd zal worden. Met olie, weet je wel, beginnend op zijn hoofd en eindigend in zijn voeten. Hier is trouwens alleen zijn voeten genoemd. Met andere verslag van de geschiedenis wel degelijk ook zijn hoofd. Hier alleen de voeten. Omdat het hier in het bijzonder gaat hoe het evangelie gebracht zal worden via de voeten. Naar die andere kudde die niet van deze stal is. Daarom is het ook Maria die het doet. Maar goed, ja, Ik durf het nauwelijks meer te zeggen, deze dingen. Maar het is natuurlijk wel zo. Trouwens, in hoofdstuk 11 stond het ook. Want daar stond dat de Heer niet meer vrijelijk wandelde onder de Joden, maar van ging vandaar naar een land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. Is ook altijd aardig. Dat was vers 54, zei aan mezelf. Hetzelfde verhaal, hè? Niet meer bij de Joden, de twee stammen, maar dus naar Efraïm. Precies hetzelfde verhaal. Spreekt over onze tegenwoordige bedeling, de roeping van de gemeente enzovoorts. En dan heb je vervolgens in het hoofdstuk de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat vindt helemaal plaats boven op de Olijfberg. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat gedeelte eindigt dan ook in feite bij vers 36, waar staat: weggaande verborg hij zich van hen. Zo is het nou maar net. De Heer verborg zich voor Jeruzalem. En vervolgens krijg je het laatste deel van hoofdstuk 12, waarin staat: de Joden blijven verraad. En dat is het gedeelte waarin Johannes melding maakt van het visioen van Jesaja, waarbij de heerlijkheid God zag. Waar staat: dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En er wordt in dat gedeelte wordt gesproken over de heerlijkheid van Christus aan de ene kant en het ongeloof van het Joodse volk aan de andere kant. Dat is precies bij elkaar. En hier is Jesaja die de heerlijkheid zag, maar toen Ezechiël hem zag, zag hij hem voor het laatst inderdaad, althans zichtbaar, zag hij hem op de Olijfberg. Alles bij elkaar. Waarna volgen de bekende vijf hoofdstukken, eveneens verdeeld in 4 en 1. Van de Heer met de discipelen in de opperzaal. 13 tot en met 17. Eerst 4 hoofdstukken waarin de Heer spreekt tot zijn discipelen. En dan 1 hoofdstuk waarin de Heer spreekt over zijn vader in de hemel. Of over zijn discipelen tot zijn vader in de hemel. En dat is het hoofdstuk wat bekend staat als het hoge priesterlijk gebed. Zodat je maar ziet, er moet nog iemand zo gek geweest zijn om deze dingen te bestuderen. Hè? Toch? Iemand moet het uitgevonden hebben. Iedereen weet dat het een opschrift is wat mensen erboven gezet hebben. Maar je zou geen beter opschrift kunnen bedenken. Het is inderdaad correct, ja. Dan moet je wat verhaal volgen, de hele geschiedenis volgen. Maar het is correct, hogepriesterlijk gebed. De Heer spreekt, het is namelijk een gebed. En wat de Heer daarin bespreekt, is inderdaad zijn hogepriesterlijke functie. Lees maar na. Hij spreekt over hoe hij degene is die God en de gemeente, de gelovigen van vandaag, met elkaar verbindt. En dat terwijl die gelovigen hem niet zouden zien. En waarbij hij ze, althans wat de zichtbare dingen betreft, alleen zou achterlaten in de wereld. Dat is dus alles waar het over gaat. En dan kreeg je de gevangenneming. Maar dat was ook op weg naar de Olijfberg. Dat is minder bekend, maar dat was in Gethsemane. Dat ligt aan de voet van de Olijfberg, staat er uitdrukkelijk. Wordt geacht het begin te zijn van de Olijfberg. En daar breekt zijn weg dus inderdaad af. Daar verdwijnt hij. Hè? Dus precies hetzelfde verhaal als in Handelingen, waar hij ten hemel voer vanaf de Olijfberg. Goed. Nou, daar laat ik het bij. Ik moet nodig verder, want dan komen wij nog terecht in Galaten. Dat is Galaten 1. Waar sprake is van 15 dagen in Galaten 1 vers 18. En dat gaat weer over precies dezelfde dingen. Want daar zegt de apostel dat hij na drie jaren weder te Jeruzalem kwam om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En dan heb je Petrus en Paulus bij elkaar gedurende 15 dagen, en dan staat er: ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren, enzovoorts. Kortom, daar gaat het om dat Paulus weliswaar Petrus ontmoette, maar in die 15 dagen heeft hij geen contact gehad met de plaatselijke gemeente in Jeruzalem, zodat hij 15 dagen lang uitdrukkelijk afgezonderd werd van de gemeente in Jeruzalem. Daar gaat het maar om. En dat is omdat de roeping van Paulus heel wat hoger was dan een gemeente van gelovigen in Jeruzalem. Want de gemeente in Jeruzalem is eigenlijk, het is goed dat ze dat ook maar niet wisten, maar is eigenlijk een uitbeelding van het koninkrijk zoals dat openbaar zou worden. Of zou moeten worden. En hoe liep het met de gemeente in Jeruzalem af? Slecht, kun je rustig zeggen. Het liep af namelijk. Ja, ik zeg het toch voor, hè. Hoe liep het af? Nou, het liep af. Ja. Het was een aflopende zaak, merkwaardigerwijze. Ja, want Paulus bezocht die Petrus en Jacobus, de broeder des Heren. Petrus, de apostel der besnijdenis, die speciaal geroepen was om het evangelie te prediken, dus inderdaad aan de Joden in de eerste plaats. En Jacobus, die uitdrukkelijk genoemd wordt de broeder des Heren, dat wil zeggen, het was niet een van de apostelen onder de naam Jacobus, maar het was de oudste broer, voor zover ik weet, de oudste broer van de Heer Jezus, geboren uit Jozef en Maria. Ja, mag het alsjeblieft. Nee, van de Rooms-Katholieken niet, maar hoe ze dit wegredeneren, weet ik niet. Ja. Maar niettemin, hij was de broer van de Heer Jezus. En bij afwezigheid van de Heer zou Jacobus dus inderdaad de erfgenaam van de troon geweest zijn. Daar komt het op neer. En aangezien het koninkrijk van de zoon van David in feite gevormd zou worden uit de gelovigen, werd Jacobus dus vrij automatisch de, hoe heet zoiets, hoe heet dat in het Latijn? Kan er ook komen. Ja, de plaatsvervanger van Christus op aarde, zou ik bijna gezegd hebben. Als er dan iemand de eerste paus was, was het in ieder geval niet Petrus, maar was het Jacobus. Hè? Als zoiets bestaat. Maar Jacobus is ook van het toneel verdwenen. Trouwens, de eerste apostel die gedood wordt om zijn geloof heten. Jacobus, heel goed. Dat was het overigens niet deze, maar dat doet er niet toe. Maar wat er wel toe doet, is dat die gemeente Jacobus verdwijnt, Jacob verdwijnt, de openbaring van het koninkrijk verdwijnt. Dat is het verhaal natuurlijk. En wat de familie van de Heer Jezus betreft, die is kennelijk ook verdwenen. Die moet uitgestorven zijn, want was dat niet het geval, dan zouden we punt 1 ervan gehoord hebben, dat er nog erfgenamen leven van David. Iemand die dat van zichzelf weet, zal dat toch bijhouden, al was er dan ook inmiddels geen officiële Joodse geslachtsrekeningen meer, zal ik maar zeggen. In de tijd werd het bijgehouden. Ik heb al vaker gezegd, de erfrechten op de troon van David zijn van de Heer Jezus, zijn nooit vanuit het Jodendom bestreden. Datgeen betekent dat ook zij accepteren dat dat zo was. En dat kan je dan rustig als een bewezen feit beschouwen. En anders, als er maar een grijntje twijfel geweest was, zouden ze het ongetwijfeld aangevochten hebben. Want zo hadden ze zich met groot gemak van de Heer Jezus kunnen ontdoen. He? Als een oplichter. Maar in tegendeel, dat staat vast. Nou, de anderen die er geleefd zouden hebben als erfgenamen van diezelfde troon, zullen dat voor zichzelf heus bijgehouden en doorgegeven hebben, als dat het geval zou zijn. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar ook dat is niet gebeurd. En dat betekent dus kennelijk dat die familie is uitgestorven. Door de familie van Jacobus. En dus van Judas. Enzovoorts. He? Maar waar het maar om gaat is dat Jacobus daar inderdaad als erfgenaam van de troon, dus automatisch als herder, hoe noem je zoiets, als leider van die gemeente in Jeruzalem optreedt. Maar het punt is dat die gemeente in Jeruzalem in een paar hoofdstukken verder inderdaad eigenlijk zich moet onderwerpen aan Paulus. Want in Jeruzalem vond men dat de gelovigen uit de heidenen besneden zouden moeten worden. Ook onder de Joodse wet gebracht zouden moeten worden. Maar nadat Paulus zijn getuigenis gegeven had van wat hem overkomen was en wat de Heer door hem gedaan had, besluit men inderdaad dat het niet hoeft. En daarna verdwijnt Paulus gewoon weer. Dus die gemeente in Jeruzalem heeft zich in wezen moeten onderwerpen wat de apostel Paulus zei. En verder is het zo dat in de daaropvolgende geschiedenis het blijkt dat die gemeente die zo rijk was oorspronkelijk, want die hadden wat onroerend goed hoor. Nou, hè? In Jeruzalem? Dat weet u toch? Nou, het eerste onroerend goed waar ik van gehoord heb in de gemeente Jeruzalem was afkomstig van ene Jozef. Maar goed. Gek is dat, hè? Later heette die Barnabas. Ja. Maar goed, daar gaat het nou allemaal niet over. Maar wat wij horen over die gemeente Jeruzalem is inderdaad dat die verarmd, zo arm wordt zelfs, dat is leuk voor de zending in onze dagen, om daar eens over na te denken. De gemeente werd namelijk zo arm dat de zendelingen op hun zendingsreis, en met name de belangrijkste van allen, namelijk de apostel Paulus, onderweg op zijn zendingsveld collecteert voor het thuisfront. Hoe vinden jullie die? Voor de gemeente in Jeruzalem. En we vinden dat zelfs uitgebreid in de Bijbel vermeld, in de brieven namelijk. Zo uitgebreid, hè? Ik geloof dat de twee hoofdstukken in de tweede Korinthebrief alleen maar gaan over de collecte. De collecte voor Jeruzalem. Niet eens voor het werk des Heeren als zodanig, maar voor de gemeente, de verarmde gemeente in Jeruzalem. Waarbij je maar weer ziet dat heel de verantwoordelijkheid voor de gemeente inmiddels ligt bij Paulus en niet meer in Jeruzalem. Het is zelfs zo erg dat de gemeente Jeruzalem afhankelijk wordt van Paulus en zijn bediening. Nou ja, in materieel opzicht, maar hè, zo is het toch. En het eind van het verhaal is natuurlijk dat niet alleen de gemeente Jeruzalem er niet meer is, maar zelfs heel Jeruzalem is er niet meer. Want dat is het einde van het verhaal, eigenlijk. Maar je vindt daar een duidelijke overdracht van Jeruzalem en Petrus en Jacobus naar Paulus. En gedurende deze 15 dagen zijn ze hier inderdaad naast elkaar, of zijn ze bij elkaar. Maar dat is tegelijkertijd de afstand tussen hen beiden die hier kennelijk gemeten was. Goed, dan laten we het eens bij, want het is hoog tijd voor de koffie. Wij waren dus even in Galaten 1. Vanwege de 15 dagen van de ontmoeting aan de ene kant van Petrus en Jacobus, aan de andere kant met de apostel Paulus. Daarnaast moet ik eigenlijk zeggen, hebben wij nog een 15. Die had ik eigenlijk eerder moeten noemen. Die staat in de geschiedenis, in Handelingen namelijk. Dat is in Handelingen 27. Handelingen 27. Daar zijn we al eerder terecht geweest vanwege de 14. De 14e van de 12e maand, weet je nog? In de geschiedenis van de schipbreuk van de apostel Paulus. De 14e van de 12e maand, dat was in vers 27. De 14e Adar en niet de 14e van de Adriatische Zee. Want het was niet de Adriatische Zee. Sowieso niet. Het was 14 Adar. De datum uit het boek Esther. Maar dat is één ding. Het andere is dat ze werden daar herwaarts en derwaarts gedreven. Dat vind ik altijd knap vertaald, hè? Herwaarts en derwaarts gedreven. Keurig. Omtrent het midden des nachts enzovoorts. En dan in vers 28 van Handelingen 27. En het dieplood uitgeworpen hebbende vonden zij, en dan gaat hij hoor, dan vonden zij 20 vademen. Hoeveel dat is, dat interesseert ons niet zoveel natuurlijk. Vers 28 van Handelingen 27. Het dieplood uitgeworpen hebben vonden zij 20 vademen, dus een diepgang van 20. En een weinig voortgevaren zijnde wierpen zij wederom het dieplood uit en vonden 15. Wat daar de historische betekenis van is, zou ik u met gemogen kunnen vertellen. Het betekent dat het langzamerhand ondieper werd en uiteindelijk lopen ze dus vast. Dat zit er wel in, natuurlijk. Maar de aardigheid is dat wij de diepgang van 15 vademen natuurlijk meteen zouden moeten herkennen. De tweede meting overigens. Diepgang van 15 vademen, want dat is hetzelfde als de diepgang van de ark van Noach... Namelijk die van 15 L boven de toppen van de bergen. En de betekenis blijft dus gelijk. En in de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, vinden we de 15 inderdaad voor het eerst bij Noach. Met het water 15 L boven de bergen. En we vinden de 15 in de geschiedenis voor het laatst bij Paulus. Waarbij eveneens het schip voer boven een diepte van 15 vademen inderdaad. En waarom dan 20? Een eentje terug. Nou, dat had ik 20 kunnen zijn, mag ook. Maar daar waren we al een beetje. Omdat de 20 net zo goed de afstand is tussen de gemeente en Israël. En dat is al genoemd, want de 20 komt dan overeen met de beroemde twee dagen. Of het komt overeen met de 2000 L. Uit Joshua, dan wel de 2000 jaar die we gewoonlijk daarna verbinden. Vanaf de opstanding van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël, om zo te zeggen. Dat is de afstand inderdaad van de Olijfberg naar de Olijfberg. De 2000. Dus dat had het ook kunnen zijn. En daar, je vindt die twee metingen, de ene is 20, de andere is 15. Maar de betekenis wordt daardoor min of meer gelijk. Het duidt hetzelfde aan, inderdaad, ja. En daarna krijgen we hier nog een getal natuurlijk in hoofdstuk 27. Maar dat duurt nog een paar jaar voor we daar aan toe zijn. Het getal 276. Hè? Dus dat duurt nog even. Nou, ik heb nog 1,15, dan heb ik ze, dacht ik, zo'n beetje allemaal gehad. In ieder geval, die ik zinnig vond om te vermelden. Dat is die uit Lucas 3. Lucas 3. En die 15 daar wint aan betekenis, typologische betekenis wel te verstaan. Wanneer wij beseffen, en daar blijf ik dus op hameren, wanneer wij beseffen dat de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat die evangeliën geschreven werden in de dagen van de gemeente. Met andere woorden, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes maakten deel uit van diezelfde gemeente waar u en ik toe behoren, namelijk van het lichaam van Christus. Of nog anders gezegd, die geschiedenissen zijn niet geschreven als dagboek in de tijd toen het gebeurde, maar die geschiedenissen zijn geschreven achteraf. En dat is in hoge mate natuurlijk bepalend geweest voor wat er geschreven werd. En het heette bovendien niet voor niks evangeliën. Omdat al die vier, ook deze vier evangeliën, niet ten onrechte zo heten. En ze heten zo omdat ze het verhaal vertellen van de Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood en die gezeten is ter rechterhand Gods. En het wordt verteld nadat hij al ter rechterhand Gods gezeten is. Daar gaat het maar om. Vandaar dat je met groot gemak dus in alle vier evangeliën, maar het meest in het Johannes-evangelie, gemeentelijke waarheid terugvindt. Hoewel in de meeste gevallen niet zozeer in klare taal, maar in de meeste gevallen of in typologie, of in gelijkenissen, of in de min of meer bedekte taal die de Heer letterlijk gebruikt overigens, in het Johannes-evangelie. Want de Heer bedient zich daar toch wel van een beetje andere terminologie, een andere methode van spreken dan in Matthäus, Marcus en Lucas. Nou ja, dat... Ik kan er wel voorbeelden van geven, maar dat heeft weinig zin, hè? U weet toch hoe het gaat in het Johannes-evangelie? De Heer doet een teken. Gewoonlijk een teken wat door geen van de andere evangelisten vermeld wordt. En daarna volgt er een uitgebreide verhandeling over. Over de betekenis daarvan. En dat is, die verhandelingen zijn gewoonlijk in een beetje geheimtaal. Een beetje versluierde teksten zijn dat. Terwijl in de andere evangelie de Heer helemaal niet zoveel zegt. Een losse opmerking, zijn tekenen die hij doet enzovoort. Of hij vertelt gelijkenissen natuurlijk, dat is ook wat gebeurt. En zoals bekend, in Johannes vind je helemaal geen enkele gelijkenis. Maar alles wat de Heer daar zegt is in betrekkelijk versluierde taal, die trouwens heel gemakkelijk te herkennen is en te begrijpen is wanneer we de gemeentelijke waarheid kennen. Zo zit het gewoon. Het is niet voor niks trouwens dat van oudsher men vindt dat... Dat je, als iemand de Bijbel niet kent en je wil hem het evangelie brengen en heeft geen Bijbel, dan geef je hem, om kosten te sparen en om het hem wat makkelijker te maken om te kiezen, geef je hem een Johannes-evangelietje. Een Johannes-evangelietje. Dat is zo'n klein boekje met zo'n nietje erin achterin. Kennen jullie die? In allerlei kleuren heb ik ze gezien, dat Johannes. Want dat weten zelfs ongelovigen, dat heb ik wel eens gemerkt. Weten zelfs ongelovigen dat Johannes speciaal is voor de initiatie van christenen. Dat is de gedachte, hè? Johannes, dat is de evangelie. En dat is ook zo. Alleen, ik denk dat men vergeten is waarom. Maar het is wel zo. Omdat juist in het Johannes-evangelie de meeste nadruk ligt op de tegenwoordige positie. En bediening vooral van Christus. Men vergeet dat natuurlijk omdat men helemaal geen bediening van Christus kent in onze dagen. Men meent immers dat wij het allemaal zelf moeten doen. Hè? Dat wij een bediening hebben, bedoel ik. Dan zal ik dat niet ontkennen overigens. Maar dat is weer een ander verhaal. Waar het om gaat, is dat we de Heer kennen in zijn bediening nu. De taak waaraan hij zich heeft overgegeven, waaraan hij zich gewijd heeft. Namelijk de roeping en daarmee dus de heiliging. Namelijk reiniging, want dat is hetzelfde. De heiliging en reiniging, of volmaking, zo kun je het ook zeggen, van de gemeente. En dat is inderdaad waar het Johannes-evangelie over spreekt. Dat klopt precies, ja. Nou, laat maar zitten. ik ben nu terug dus inmiddels in Lucas. Ik heb het inmiddels gevonden. Ik kom er ook niet alle dagen. Maar in Lucas 3 namelijk, dat is het dus in de aanhef van het Lucas-evangelie, dat dus geschreven is na de opstanding van Christus, uiteraard. Hoe lang daarna weet ik niet, maar ik denk toch minstens enige jaren daarna. Dan opent Lucas 1, 2 en 3 met respectievelijk de aankondiging van en de geboorte van eerst Johannes de Doper en daarna de Heer Jezus. En het zal duidelijk zijn dat dus zowel de geschiedenis van Johannes de Doper als ook de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus Christus en de aankondiging ervan, dat het allemaal zo beschreven is dat het in de beschrijving tegelijkertijd een uitbeelding is van de tegenwoordige waarheid. En als ik toevallig Matthäus 1 en 2 enzovoort voor me gehad had, zou ik precies hetzelfde gezegd hebben. Bij Marcus gaat het moeilijk, omdat Marcus meteen begint bij het optreden van de Heer Jezus en zijn geboorte niet vermeldt. Maar zo is het nu eenmaal. En bij Johannes 1 zeg ik weer hetzelfde, maar dan wordt het iets anders. Want het is niet weinig geschiedenis, dat is meer verslag. Hè? Maar als Johannes opent, zegt hij in het begin was het woord, want die neemt een heel lange, maar niet in mijn bijzonder snelle aanloop. Heel lange, maar heel snelle. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat was in het begin bij God. En dan komt een grote sprong. Hè? En het woord was het licht en in hetzelfde was het leven. En het licht was in de wereld, oftewel het woord was in de wereld. En het woord was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijn. Het licht namelijk kwam tot het zijn. En het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Enzovoorts. En zo zijn we meteen met de grote sprong in onze bedeling. Want wij zijn die zoveel hem aangenomen hebben, die inmiddels trouwens ook kinderen gods geworden zijn. Daar gaat het om. Precies zo'nzelfde verhaal. Meteen aan het begin staat de afloop van het verhaal al vast. En wordt zelfs al gewacht gemaakt van wat wij nu zouden noemen de roeping van de gemeente. Dat men dat niet wist, natuurlijk, toen niet, nee. Maar bedenk dat het verhaal geschreven werd, lang nadat men dat wel zeker wist. Waar dan nog bij komt, dat volgens de meest waarschijnlijke schattingen het Johannes-evangelie zelfs een van de jongste en dus laatst geschreven bijbelboeken zou zijn. Volgens sommigen zelfs veruit het laatste. Laatst geschreven bijbelboek. En dat zou dan ook verklaren natuurlijk waarom er zoveel gemeentelijke waarheid in staat. De argumentatie spreekt tegenwoordig niemand meer aan. Maar ja, men weet er ook niks meer van, hè? Eigenlijk. Maar goed, laat maar zitten. Hier zijn we in Lucas, dus ik hou hem even bij Lucas. Daar zijn we bij de... even kijken. Eerst de geboorte van Johannes de Doper en dan van de Heer Jezus. En daarna begint de geschiedenis van het optreden van eerst Johannes de Doper natuurlijk en daarna van de Heer Jezus. En ik zal u gedacht zijn hoeveel verschil daartussen zit. Dat lijkt me voor de hand liggend. Dat zal dus wel altijd 6 jaren gebleven zijn, hè, dat verschil. Of 6 maanden, sorry. Zal wel altijd 6 maanden gebleven zijn. Toch? Zoveel verschil dus ook in leeftijd. Maar niettemin, er staat in hoofdstuk 3, vers 1... en in het 15e jaar de regering van keizer Tiberias... en daar heb je je 15. In het 15e jaar van de keizer Tiberius. Natuurlijk, dat is van historisch belang... omdat het een jaartal opgeeft. Het eigenaardig is overigens... en dat vind ik achteraf nog vermakelijk ook... mag niet natuurlijk, maar dat is een bekentenis dan mijnerzijds. Achteraf blijkt namelijk dat men dat jaartal niet eens serieus neemt en er van alles aan doet om het erin te verschuiven. Want anders kan men de rest van de geschiedenis niet kloppend krijgen. Zeg maar. Nou, we moeten het kloppend maken. Het 15e jaar van Tiberius was, dan moet ik het even uit het hoofd doen. Ik meen dat het was het jaar 28 op onze... ook later ingevoerde Gregoriaanse kalender. Het jaar 28, Anno Domini heet dat. En als de Heer dan vervolgens... want dit is het optreden van Johannes de Doper... daarna het optreden van de Heer ging er meteen achteraan. Ze traden gelijktijdig op. Dat is trouwens ook hier hetzelfde hoofdstuk. Dat betekent dat als de Heer inderdaad 3,5 jaar opgetreden heeft... dan kom je inderdaad voor zijn dood terecht in het begin van het jaar 32 van onze jaartelling... En dat vindt men te laat, want dan krijgt men de 70 weken van Daniel weer niet kloppend enzovoorts. Dat is waar. En dus verandert men dat 15e jaar de regering van keizer Tiberias. Dan zegt men, ja, dat is verkeerd gerekend, want die Tiberias die begon maar eigenlijk al eerder dan, dan officieel, weet u wel, regeerde die mee met zijn vader of zo, weet je, zoiets. Maar zo schuift men de jaartelling terug en dan kan men er nog weer eens 3-4 jaar van aftrekken. Daar komt het ongeveer op neer. Zo smokkelt men ermee, zodat voor de historie deze aanduiding door de commentaren al helemaal geen betekenis meer heeft. Dat is het eigenaardige ervan. Niettemin, het is een goede aanduiding, alles klopt precies. Dus er is geen enkel probleem mee. En dat men die weken van Daniel niet kloppend kan krijgen, dat zit hem in heel andere zaken. Hè. Bovendien, zolang men 70 weken wil kloppend maken, dan lukt het natuurlijk nooit. Hoeveel velen dat doen? Jawel, de zevendedaagse Adventisten bijvoorbeeld. Die denken allemaal dat 70 weken voorbij zijn al. Hè? En die overtuigen. Trouwens, alle hele historische school natuurlijk redeneert dat de 70ste week al historie is. Dat is een van de redenen waarom ze zo heten, de historische school. En die krijgen ze dus nooit kloppend. En dan moeten ze dus aan de jaartallen gaan zitten sleutelen om het kloppend te krijgen. Het is leuk als je de boeken van de Jehovah's getuigen leest door de jaren heen. Want bij de diverse herdrukken van de boeken zijn ze ineens de jaartallen weer veranderd. Hè? Dat weten ze zelf niet hoor. Want de oude druk wordt netjes uit de relatie gehaald. Heb je wel eens een oud boek van de Jehovah's getuigen ergens gezien? Ben je wel eens tegengekomen? Nee, die halen ze zelf weer op. Die mogen ze niet meer lezen. Die komen heus niet in een archief te zitten. Die gaan weg. En in de nieuwe druk wordt er gewoon even gesleuteld en dan wordt de datum weer veranderd. En zeg maar. Nou goed, vraag het maar eens. Hè? Ja, dan kun je tenminste weer een nieuw boek drukken. Ja. Geen klanten hebben ze gedrukt. Vraag het maar eens aan broeder Van de Veen, bij gelegenheid. Nou, dat even terzijde dus weer, hè. Want dan reis je de haren te bergen als je dat allemaal hoort, hoor. Maar goed, niettemin, het was al lang bekend dat het zo was. Hoor. Johannes de Eerste schreef daar ook al over. Precies hetzelfde. Het is allemaal bekend. Maar hoe dat ook zij, het 15e jaar ter regering van de keizer Tiberius als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes IV was over Galilea. En het begint dus met het opnoemen van allerlei heidense, want zo moet ik het noemen, allerlei heidense machthebbers in elk geval. En het eerste getal wat hierbij genoemd wordt is inderdaad die 15. En dat is inderdaad waar het allemaal over gaat. Want het verhaal is natuurlijk dat de zaligheid, het woord of hoe het maar heten mag, inderdaad niet terechtgekomen is bij de Joden, maar bij de heidenen. En dat het getal 15, daarbij een kenmerkende functie vervult. De afstand weer die gemeten wordt tussen de openbaring van het koninkrijk en het verborgen koninkrijk. Dat is het verhaal. Dat is een overdrachtelijke toepassing dus van deze uitspraken. En dat geldt natuurlijk voor nog wat meer uitspraken die hier staan. Want er zijn natuurlijk toch redenen waarom deze lui hier genoemd worden. Net zo goed als er redenen zijn waarom er in Lucas 2 staat dat deze dingen, de geboorte van de Heer Jezus en de stad en de inschrijving van de hele wereld onder keizer Augustus, dat gebeurde in de dagen dat Quirinius over Syrië stadhouder was. En als historische aanduiding werkt het absoluut niet, omdat dat nou juist het zwakke punt is in het verhaal. Men heeft altijd gezegd, in die dagen van het jaar 4 voor onze jaartelling was Quirinius geen stadhouder over Syrië, maar er was een andere periode enzovoort. Dat is altijd de discussie. Dan komt dat omdat ze dat ook niet goed wisten, omdat de historische, de geschiedschrijver zal ik maar zeggen, uit die jaren gewoon zoek is. Die is weg, die heeft iemand een keer gewoon achterover gedrukt. Dat is echt waar, die ontbreekt gewoon. Hele stukken uit de geschiedenis zijn gewoon weg. Er moet iemand bladzijden uit de boeken gescheurd hebben in het. En zeg maar, er waren niet zoveel boeken, dus er waren maar een paar waarbij je dat hoefde te doen. Maar dat is een vast gegeven. Er is een heleboel van zoek. Maar niettemin, het gevolg is dat deze aanduiding historisch nooit veel betekenis gehad heeft. En zelfs werd gebruikt tegen de juiste datering van de gebeurtenissen die hier vermeld staan. Dat moet een andere tijd geweest zijn dan het jaar 4 voor onze jaartelling. Niet tenminste, het was het jaar 4 voor onze jaartelling. Er blijkt ook nog een heleboel andere dingen ook. Maar waarom het er onder andere staat, is omdat inderdaad de zaligheid en de zaligmaker die geboren zal worden, inderdaad niet terecht zou komen bij de Joden en dus in Judea als zodanig, maar het zou terechtkomen in Syrië. Dat is het verhaal. En dat kan ik vanavond niet uitleggen, maar het punt is natuurlijk, ik heb het alles gedaan, daarom kan ik het nou gewoon zo even zeggen. Het punt is gewoon dat Syrië nou helemaal in verband staat. Nou ja, laat ik het eenvoudig houden vanavond. Syrië, dat had over het algemeen als hoofdstad Damascus, dan ben je weer bij Paulus terecht. Daar begint de bediening van Paulus, de roeping en de bediening van Paulus. Vanuit Damascus. En van daaruit ontstaat dus feitelijk de gemeente. Zo zou je dat dan moeten zeggen. Wat de prediking betreft, begint dat in Damascus. Of het begint bij Lazarus, hebben we het net over gehad, middenavond Nieuw Verbond, de hoge priester van het Nieuw Verbond. Maar Lazarus is in wezen, heel ver terug, Eliezer, dat is dezelfde naam, en dat was een Damaskeende, dat ben je ook in Syrië. Trouwens, de hele familie van Abraham werd gebouwd vanuit Syrië, want in Syrië lag ook Padan Aram, Aram betekent trouwens Syrië, Padan Aram of gewoon Haran, want dat was het. En daar woonde de hele rest van de familie. De hele familie van Abraham, de andere tak zeg ik altijd. Hè? Van waaruit de familie dus daadwerkelijk gebouwd werd, waar de vrouwen gehaald werden, zal ik maar zeggen. En waar de zonen geboren werden, in het geval van Jacob, et cetera, et cetera. Spreekt allemaal over hetzelfde, spreekt allemaal over hoe de zaligheid terecht zou komen. Buiten de rechtstreekse lijn van Abraham, Isaac en Jacob, maar inderdaad in de lijn daarnaast, de lijn van, hoe heet ze nou, dat weet u wel, hoe heet ze nou? Nou, dat weet u, hè? Laban en zo, hè? Nee, de broers, hè? De andere tak van de familie. Laban, dat is het verhaal, hè? En dat is hier dus ook zo. Kortom, die aanduidingen die staan er echt niet alleen als historische aanduidingen, maar ze hebben wel degelijk ook deze overdrachtelijke betekenis. Al moet ik erbij zeggen dat we die dikwijls, ik ook hoor, dat we die dikwijls niet kennen. Dat we niet begrijpen wat er dan mee is. Maar dit is niet zo moeilijk. In het 15e jaar van Tiberias in Lucas 3 duidt meteen dus aan, punt 1, hoe de zaligheid van Jeruzalem naar Rome ging. De keizer Tiberius in Rome, uiteraard. En het duidt op de afstand van 15 tussen Jeruzalem en de Olijfberg, om maar eens wat te noemen. En het duidt op de diepte onder het schip van Paulus. En het duidt op de diepte onder het schip van Noach, ja. En bij nader inzien had ik er nog een bij moeten noemen. Want als er staat in Genesis dat de wateren 15 ellen, de overhand boven de bergen, daar staat er ook bij hoe lang dat duurde. Hè?
40 dagen?
Nee, het was 40 dagen regende. Dat is zelfs voor Nederlandse begrippen knap lang, maar dat even tezijde. 150 dagen, daar heb je dus nog een 15. 150 dagen. 5 maanden. Ja, er staat echt 150 dagen. Dat was 5 maanden natuurlijk. Dus het is nog een 5 ook, een gewone 5. Zeker kenmerkend voor de 5e bedeling. Maar bovendien 150 dagen. Dus daar heb je een 15 dan nog met een 0 erachter. Nou, meer van de 15 heb ik niet te zeggen. Want andere dingen heb ik gezegd. Een van de meest interessante dingen is natuurlijk dat de 15 zelf door de Joden niet eens geschreven wordt. Dat weet u, hè? Een getal 15 schrijven ze niet, hè? En dat zou je moeten schrijven met een 10 en een 5 dus. Een Jot en een He, die schrijven zij niet, omdat het de naam van Jehovah is. Althans de afkorting daarvan. En daar gaat het maar net om, die 15 is inderdaad de Heer. Het is die Heer waarvan Petrus spreekt, hè? Zo weten dan zekerlijk het ganshuis is, als dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer. Of zoals Paulus zegt, God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En de halve naam van Jehovah, als u het mij zou vragen, bij wijze van spreken, maar misschien komt u niet eens op het idee, maar de halve naam van Jehovah is mijn zin, juist in het bijzonder een uitbeelding van onze dagen, waarin die naam waarin wij die naam kennen, in de hemel, waarop die naam in, op de aarde niet gekend wordt en niet aangeroepen wordt. Dan hou je een halve naam over. Nou, de betekenis verandert daarmee overigens eigenlijk niks. Maar dat is nou net waar het over gaat, hè? De naam van Jehovah. Moet ik altijd weer aan die ezel, ik kan het niet helpen, ik moet altijd aan die ezel denken. We hadden het over een ezel, daar straks op de Olijfberg. Maar die andere ezel, die kan ik nooit vergeten. Dus die ezel die inderdaad begon te praten in de geschiedenis van Bileam. Maar daar gaat het inderdaad over precies dezelfde dingen. Daar vind je ook, in die geschiedenis vind je uitdrukkelijk gemeentelijke waarheid uitgebeeld. Een geschiedenis die zich afspeelt volstrekt buiten Israël. Want lees u dat maar eens na, wat is het nummer 21? Dus, en wat er verder volgt, van Bileam, die door de Moabieten of zo geroepen wordt om Israël te vervloeken. Kortom, Israël zelf heeft daar helemaal geen weet van. Het gebeurt buiten en om. Van alle kanten worden ze weliswaar bespied, maar ze hebben er geen weet van verder. Maar daarbuiten bevinden zich die andere volkeren, en onder andere is Bileam erbij, die trouwens uit Syrië geroepen was, want het staat er uitdrukkelijk, leuke stad, hè. Bileam heft zijn spreuk op, en het eerste wat hij zegt is, uit Syrië heeft mij Balak geroepen, ja, uit Syrië, precies. Maar die rijdt inderdaad op een ezel, en het is die ezel die beter dan Bileam zelf nog ziet wat er aan de hand is, en die inderdaad de Heer ziet, en die sprekende ezel. Ja.
Dat is een ezelin, dat weet je toch?
Ja, dat weet ik, ja.
Ja, maar je zegt steeds een ezel.
Dat klopt toch? Of niet?
Een vrouwelijke ezel dus.
Ja, dat is een toevoeging, maar niet een ezel. Ja. Ja. Ik spreek over vrouwen ook altijd als over mensen. Dus dat doen ze op Urk trouwens ook, maar dat is weer wat anders. Hè? Nee, dat kan goed. Dit is een ezel. Inderdaad, het is een ezelin hoor, dat is duidelijk. Maar gaan om hetzelfde. Die ezelin is namelijk een uitbeelding van het gelovige overblijfsel van onder de wet. En daaruit ontstaat uiteraard de gemeente. Alleen het is een beetje raar om dat nou even gauw te vertellen. Vooral als ik het zo vlot moet doen, dan komt het helemaal banaal over. Dan kan ik helemaal geen plechtige woorden meer kiezen. Maar de ezel brengt namelijk wat voort. Dat is of of ze brengt voort een ezelsveulen. Een colt in het Engels dus, een ezelsveulen. Dus de vrucht van de ezel. Dat wordt gebaard uit de pnehamila, noemen ze dat, geloof ik. Dat is een heel deftig woord voor de mond die aan de achterkant van het beest zit, maar niet in mijn pnee, een mond. Daaruit wordt het geboren. Dat heet een mond. De mond der besnijdenis als het over mensen gaat. Sorry, maar niet in mijn heet dat een mond. Ja, goed. En of de ezelin brengt wat voort aan de voorkant, dan komt het ook uit de mond en dan praat hij gewoon. Maar in wezen is het dus hetzelfde. Of die ezel nou of die ezelin nou een ezelsveulen, een mannelijk veulen ter wereld brengt langs de achterkant. Of het brengt het woorden voor aan de voorkant. In beide gevallen gaat het over, spreekt het, wou ik bijna zeggen. In beide gevallen gaat het over precies hetzelfde. Want dat mannelijke wat voortgebracht wordt, is namelijk altijd het woord. Dat is toch niet zo moeilijk, hè? En ik vertel het nou over een ezel, maar ik had het over de mens ook kunnen vertellen. Het is heus hetzelfde verhaal. Komt uit de mond, namelijk het woord wordt voortgebracht. Dat is het verhaal. En nou goed, wat die ezel toen bij Bileam allemaal zei, daar gaat het nou even niet over. Hij was knap eigenwijs trouwens, want hij wist het heel wat beter dan Bileam. Maar u weet toch wat een ezel gewoonlijk zegt, hè? Als hij praat, dan zegt hij gewoon, ja, zegt hij dan. Precies, dat zeggen wij ook, vaak genoeg. Omdat het bij ons een bevestigende uitspraak is. Hè? Ja, betekent zo is het, dat staat vast. Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk zo, omdat ja gewoon de naam van Jehovah is. Sterker nog, het is zelfs de helft van de naam Jehovah. De eerste helft, het is precies die 15. En er is niks zo sterk als juist dat. Omdat dat inderdaad volstrekt onafhankelijk is van de mens. Omdat we hier inderdaad uitsluitend praten. Pas het maar weer toe op onze bedeling. Op de positie van Christus nu. De roeping van de gemeente. Uit de rijkdom zijner genade. Onder de heerschappij zijner genade. Onafhankelijk van enige menselijke activiteit. Is niks zo vast als juist dat. En in dat verband wordt de 15 genoemd. Of wordt de naam van Jehovah genoemd. En bij voorkeur de afkorting daarvan. Ja. Inderdaad, want dat is het aanroepen van de naam des Heren. Eigenaardig genoeg, maar dat is het. Goed, daar moeten we het vanavond bij laten. Het is trouwens, denk ik, aan de band te zien ongeveer wel tijd. Ik beloof u dat ik over de 16 niet zo lang zal spreken. Want die komt verhoudingsgewijs bijna niet voor in de Bijbel. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote genade waardoor wij uw kinderen geworden zijn en waardoor wij der hemelse roeping deelachtig geworden zijn, waardoor wij een plaats gekregen hebben aan uw rechterhand en waardoor u ons één plant gemaakt hebt met de Heer Jezus Christus. We danken u dat we mogen weten niet alleen één te zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods, maar ook in de gelijkmaking zijn er opstanding en zijn er hemelvaart. We danken u dat we deel mogen hebben aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat we mogen weten deel te hebben aan die 15-11 verhoging boven de toppen ook hier beneden op aarde. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat wij hemelsburgerschap hebben ontvangen. En dat wij mogen zien op die Heer die met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is aan uw rechterhand. En die wij ook verwachten voor de toekomst als hij zal verschijnen. Ten andere male om onze vernederde lichamen te veranderen en gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam. We danken u ook dat we deze waarheden op zoveel verschillende manieren in uw woord mogen tegenkomen. We danken u boven alles dat we daardoor ook uw woord mogen herkennen als uw woord. We mogen zien dat u inderdaad gesproken hebt. We mogen zien hoe betrouwbaar dat woord is en daarmee hoe betrouwbaar u bent. We danken u, Vader, dat we geen kunstig verdichte fabelen hoeven na te volgen. We niet het woord niet afhankelijk zijn van het woord van mensen, maar dat we inderdaad uw woord hebben en het profetisch woord wat zeer vast is en wat schijnt als licht in een duistere plaats. We danken u daarom dat we vanavond ook hier bij elkaar mochten zijn in alle eenvoudigheid en ons mochten bezighouden met die rijkdommen, met die woorden des levens die u ons geschonken hebt. Wilt u dan ook dat woord aan onze harten zegenen, ook in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons bewaren in overeenstemming met uw belofte? Ons bewaren van de boze, ons bewaren voor de wereld en ons houden in gemeenschap met u. Wij danken u, Vader, dat u dat doen wilt en dat we mogen weten dat niets ons kan scheiden van die liefde die u ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus. We danken u daarom voor de rijkdom van uw genade. Amen. Hebben we 2 Timotheus, 2 vers 8... Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids, naar mijn evangelie. Hier is het niet duidelijk, maar we kennen de betekenis van de uitdrukking nu en dan wordt er iets duidelijk. Hij zegt, Jezus Christus is uit de doden.